betekenis van de reformatoren juist voor het zingen van en door de gemeente. Waarom? En dat is het punt waar het me even om gaat. Waarom was dat voor iemand als Calvijn, maar hij was de enige niet. Waarom was dat voor iemand als Calvijn zo belangrijk? Voor hem, en hopelijk weet u dat nog, was het zingen van de gemeente niet een afzonderlijke soort binnen de liturgie. Nee, het zingen van de psalmen vatte hij op als een onderdeel van de dienst der gebeden. Zingen is bidden. Hij schrijft dat in zijn eigen liturgische werk. Ik zal u de titel verder besparen. Als iemand daar belang bij heeft, dan kan dat na deze in de pauze wel worden doorgegeven. Hij ging daarmee in het spoor van Augustinus. Van hem is de bekende uitdrukking dat zingen zelfs tweemaal bidden is. Calvijn heeft dus een hele hoge opvatting van het zingen der gemeente. Voor de reformator is het gebed, en dan citeer ik uit de institutie, de voornaamste oefening van het geloof. Het gebed is de voornaamste oefening van het geloof. Het gebed is het midden, het hart, het centrum van het christelijke leven. Nou, in dat licht is begrijpelijk dat het zingen voor Calvijn als vorm, als onderdeel, als gestalte van de dienst der gebeden, dat zingen veel meer voor hem was dan een versje na de preek. En dat heeft behalve voor de gemeente zelf, denk ik, grote betekenis voor zowel de predikant als de organist. Ik begin even bij de predikant. Voor de predikant betekent dat, denk ik, dat het zingen een wezenlijk onderdeel is van de eredienst. Het is immers een vorm van de dienst der gebeden. En dat vraagt dus om zorgvuldige voorbereiding. Te denken is aan de keuze van de te zingen psalmen in de eredienst. Wat leggen wij de gemeente in de mond? Komt daarbij werkelijk het hele psalter ook aan bod, door de tijd heen bedoel ik? De keuze van de versen uit de verschillende te zingen psalmen? Letten wij op het verband, het innerlijke, inhoudelijke verband van die versen? En beseffen we dat het zo kan zijn dat een specifiek vers uit een psalm eigenlijk nooit los is te maken van het vers ervoor of het vers erna? Ik lees het nu verder niet op, maar psalm 63 vers 2 en 3 bijvoorbeeld zijn in mijn beleving nooit los te zingen. De zin loopt door tussen vers 2 en vers 3. Zing in dat geval liever die twee versen dan het vers van uw eigenlijke voorkeur, is mijn gedachte. En wacht u er zeker voor om versen te verminken. Bijvoorbeeld vers 2a en 6b, dat soort zaken. Verder, verstaat de gemeente wat ze zingt? Misschien moet u kort toelichten wat de betekenis, de bedoeling van de woorden is. Begrijpt de gemeente waarom ze het nu zingt? Misschien moet u kort toelichten waarom deze psalm nu gezongen wordt. De voorbereiding zal u het verband van alle te zingen psalmen duidelijk zijn. Dat is voor de gemeente bij het zingen van de eerste psalm nog lang niet het geval, bijvoorbeeld. Richting de organist. Voor de organist betekent het dat hij niet bezig is om koorzang te begeleiden, maar dat hij bezig is muzikale leiding te geven aan een biddende gemeente. Dat vraagt eerbiedig spel, dat vraagt vaardig spel. We zijn namelijk met zo'n voornaam onderdeel van de eredienst bezig. En dat vraagt ook, als ik het zo zeggen mag, om een gewijd hart. Ik bedoel met deze opmerkingen niet dat het niet mag juichen als de gemeente de lof op de lippen wordt gelegd. Dat bedoel ik niet. Dat dat niet zou mogen, niet zou moeten. Ik denk dat dat gepast is. Maar juichen kun je beheerst en onbesuisd doen. Dat is wel een verschil. De stemmen, ik bedoel die van het orgel, zeggen meer dan het volume in mijn beleving. Weet het juichend hart zich meegenomen? Maar weet ook het wenende hart. Weet ook het boetvaardig hart in het zingen van de boetepsalmen zich door de muziek begrepen. Hoe belangrijk dan dat en hij die de psalmwoorden voor de gemeente uitkiest en hij die de gemeente helpt om die woorden werkelijk op de lippen te nemen, daarin samenstemmen. Elkaar verstaan, elkaar ondersteunen, elkaar helpen. En als we daar nu verder over nadenken de komende minuten, als we gaan nadenken over de manier waarop dat samenspel meer gestalte zou kunnen krijgen, dan wil ik eerst even met u naar de tekst, een klein tekstfragment van de hervormde kerkorde. En wel naar ordinantie 6, de ordinantie voor de kerkdienst, artikel 6, lid 1. Daar staat het volgende. De gemeente wordt in de kerkdienst terzijde gestaan door de kantororganist of de organist, die met inachtneming van de aanwijzingen van de kerkenraad zich richt naar de redelijke wensen van hem die